Goedenavond allemaal. Ik zie veel bekende gezichten, maar ik geloof er nog veel meer onbekende gezichten. Allemaal hartelijk welkom op deze bezinningsavond, die in het teken staat van het spreken van de Heere tot mij, tot jou, tot jullie. Hoe het zal gaan, zal dominee de Kok straks antwoorden en uitleg over geven. In het bijzonder dominee Kok, ook hartelijk welkom. Fijn dat u deze avond in ons midden bent om deze avond te beleggen en te spreken over dit belangrijke onderwerp. Er kunnen veel vragen in ons leven zijn. Is het de stem van de Heer die tot ons spreekt? Verbeeld ik het me maar? Denk ik het zelf? Hopelijk krijgen we daar vanavond een antwoord op. Er zijn nog enkele mededelingen. Straks in de pauze zal er aan die kant in de hal en in de grote zaal koffie zijn. Er hangt, op de programmablad zit ook een aantekeningenbladje waar je je vragen op kan stellen. Er is een collectezak die hangt daar bij de koffietafel. Dan kun je daar de vraag in doen. Als straks het orgel gaat spelen, verwachten we jullie weer in de kerkzaal. En dus, ik begreep dat er te weinig programmabladjes zijn. Dan staat er, en misschien dat je even bij je buren kan kijken of zo, op de laatste, de WhatsApp-groep. Die kun je dan even, die QR-code kun je dan eventjes overnemen. En dan kun je het op je mobiel kun je dat eventueel ook nog zien. We gaan eerst de Heere vragen om een zegen over ons samen zijn. Heere, trouwe, almachtige God in de hemel. We zijn nu met veel mensen samengekomen. En is het een belangrijke vraag die vanavond behandeld zal worden. Hoe weet ik of de Heere tot mij spreekt? Vragen die kunnen in het hart zijn van de aanwezigen. Of zij die op andere plaatsen meeluisteren. Ze luisteren en zoveel onrust in het hart kunnen geven. Heere, u weet hoe we hier gekomen zijn. Het is u bekend waar we vandaan komen. U kent ons alle persoonlijk. U weet van ieder hoe het in het hart ligt. Misschien zorgen voor de tijd. Zorgen voor de eeuwigheid. Het zoeken, het bidden, het vragen. Spreek gij tot mijn ziel. En er zal er vanavond uit uw woord uitleg gegeven worden hoe u spreekt. Vanuit de Bijbel weten we dat u rechtstreeks tot de mensen gesproken hebt. We denken aan Abraham, aan Samuel. En toch, tegenwoordig gebeurt dat niet meer. U spreekt door uw woord en door uw geest. Door dominees, door zendelingen, door leesdiensten, door in het Bijbel te lezen. Dan spreekt u tot ons, Heere, wilt u dan het hart openen, dat we het mogen verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. Geef uw knecht, dominee de Kok, wat nodig is om het uit te leggen deze avond. Bij de vragen die gesteld worden, wilt u hem wijsheid geven. Geef open harten, dat het verstaan mag worden. Help uw dienaar in het werk wat hij in de gemeente mag doen. Dat er nog veel mensen tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. Breid uw koninkrijk uit over heel deze wereld heen. Op plaatsen waar oorlog is, waar honger is, waar vervolging is. Heer, breid uw koninkrijk uit. Want aan de veelheid van de onderdanen is toch dus koningsheerlijkheid. Heer, wilt u ook daar mensen toch trekken met uw woord, met uw geest. Wees met de mensen die deze avond organiseren. Dat het ook vanuit hen een verlangen mag zijn in het hart om meer onderwijs. Wilt u een goede en een gezegende avond geven? We vragen veel en verdienen niets. We hebben het enige wat we verdiend hebben is de dood. Maar het leven dat is in u, dan wilt u dat leven schenken. Wilt u harten openen dat we gaan verstaan wat u tot ons, tot mij te zeggen heeft. Ook deze avond. Wilt u een zegen geven? De vraag waaruit genade alleen in Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar een stukje uit de Bijbel lezen. En wel uit 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 10. Er was een man van Ratam, Zofim, van het gebergte van Ephraim. Diens naam was Elkana. Een zoon van Jerogam, een zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging nu opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden, om te offeren de Heere de Heerscharen te Silo. En al daar waren de priesters des Heeren, Hofni en Pinhas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijen tergden haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar. Van dat ze opging tot het huis des Heeren, zo tergde hij zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij? Waarom eet gij niet? Waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad ze tot de Heren en weende zeer. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 35, het eerste vers. En als we dat gezongen hebben, zal ik het woord geven aan dominee de Kok. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder het toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar, ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1.
Als dat echt is in je leven, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En dan zoek je of de Heere dat wil zeggen, natuurlijk in zijn woord en je leest en je bidt en je leest en je bidt. Het blijft stil. Of was het toch dat tekstwoord? Was dat toch voor jou bedoeld of niet? Weet je, als je echt uitziet naar dat heil, dat woordje heil, dat ken je wel van heiland, naar Christus. Als je die echt nodig hebt voor je zonde, tot betaling om weer bij God te kunnen komen, wat kan er dan een zoeken zijn, maar ook wat een strijd. En dat is niet de eerste keer. Ken je dat? Het zal vanavond ook over praktische dingen gaan, maar juist ook over deze dingen. En het is zo verwarrend. Het is vaak zo moeilijk. En het ligt soms zo ingewikkeld en soms ook zo heel eenvoudig. De eerste stukjes voorgelezen uit dat Bijbelboek Samuel. En daar kom ik allemaal namen tegen. Elkana, Peninna, Hanna, Hofni, Pinehas, Eli. En dan moet je alleen al eens, we kennen die geschiedenis wel, maar nadenken over die namen. Hanna. Ze riep tot de Heere en ze kreeg antwoord van de Heere. Hoe? Door Eli, een ambtsdrager. God had ook tot Elkana gesproken. Maar hij heeft er niet naar geluisterd. Dus dat kan ook, dat God tot je spreekt en je luistert niet of je merkt het niet op. Want hij had twee vrouwen. En de Heere had maar één vrouw voor één man bedoeld. Maar wat dacht je van Eli? Een kind van God die zelfs de mond mag zijn van God tot Hanna. En later als Samuel geroepen wordt in hoofdstuk 3, dan heeft hij niet eens in de gaten dat het de Heer is. Nee, ik heb niet geroepen. En op een gegeven moment, oh ja. Samuel, een kind van God, nog jong, en de Heere spreekt. En hij weet niet dat het de Heere is. Lastig, hè? Ik ga het nog een beetje moeilijker maken. Daar heb je Micha. Micha, niet de profeet, maar Micha uit Richteren. Een aparte jongen is het. Hij heeft een hoop goud. En hij maakt er een beeld van en een tempeltje. Hij wil God dienen met zijn tempeltje. En dan gebeurt het. Er komt daar een leviet aanlopen. Die man die heeft niks te doen. Ja, hij zegt, dit kan niet anders. God spreekt door daden. Want God spreekt door woorden en daden. Komt erin, vriend, kan niet anders. De Heere heeft je gezonden om te dienen in mijn tempeltje. En Micha dacht dat hij goed deed. Want de Heere sprak door daden. En het was toch niet toeval? Nog zo'n voorbeeld? Daar zitten die overpriesters en ouderlingen ten tijde van de Heere Jezus. Waar haalden die mensen het lef vandaan om Gods zoon aan het kruis te laten nagelen? Ze dachten dat ze goden een dienst deden. Denk je nu echt dat die mannen de knieën niet hebben gebogen? Heel de wereld volgt hem na, die ketter. Zo spraken ze over de Heere Jezus. O Heere, wilt u er zelf aan te pas komen? En dan, op een avond, stapt daar een van de discipelen binnen van Jezus. De Heere lost het zelf op. Ik zal hem wel overgeven. Ik regel het wel. Dus zo kan het ook. Je kan menen dat de Heere wonderlijk iets doet. En dat het helemaal niet van de Heere is. Nou, nog eentje. Dan hou ik op hoor. Dan gaan we naar het onderwerp. Maar ik wil je laten voelen hoe moeilijk dit onderwerp is. Er is een jonge profeet. En een oude profeet. De oude profeet woont in Bethel. De jonge profeet komt uit Juda. Jerobeam gaat zijn gouden beeld onthullen. Daar staat hij bij dat beeld. De gouden kalf, hè, was dat. Nee, ben ik mis. Het kalf. Er staat nog niet eens zozeer dat het goud was. Maar de kalverendienst, Jerobeam. Komt die jonge profeet uit Juda. En we kennen die geschiedenis. Jerobeam zegt, grijp hem. En dan blijft zijn arm stilstaan. En in ieder geval, die jonge profeet die gaat weer weg. De Heere had gezegd, joh, je moet langs een andere weg teruggaan. En je mag niet stoppen en niet bij iemand blijven. En dan wil die oude profeet, die daar woont in Bethel, die wil die jonge profeet spreken. En die stuurt mannen achter hem aan en zegt, ja, je moet komen. Ja, maar zegt die jonge profeet, dat kan ik niet, want ik mag niet stoppen van de Heer. En ik moet langs een andere weg terug. Nou, dan krijgt hij de boodschap, ja, maar de Heer heeft tot mij gesproken, zegt die oude profeet. En dat liegt hij. De Heer heeft tot mij gesproken dat je bij mij in huis moet komen. Oh, dan is het goed. Dus de Heer heeft gesproken, denkt hij, zit hij daar in huis bij die oude profeet. Zegt die oude profeet in één keer tegen hem, je bent helemaal van het paardje af, want je mag hier niet zitten. Ja, hoe heb ik het nu, zegt die jonge profeet. Nou, en nu wordt de geest welvaardig over die oude profeet. Hij zegt, het wordt je dood, man. En het gebeurt, als die jonge profeet weggaat, komt die leeuw, die slaat die jonge profeet dood. En zijn ezel doet hij niks en die leeuw gaat erbij zitten. Je kent die wonderlijke geschiedenis wel. Nou, zie je, ik zou nog wel even door kunnen gaan. Het ligt nog niet zo heel eenvoudig. Hoe weet je nu of de Heere tot je spreekt? Je kunt je dus vergissen dat je denkt dat de Heere tot je spreekt, maar hij spreekt helemaal niet. En nu gaan er misschien wel zielen helemaal ondersteboven. Want als je nu denkt dat de Heere tot je gesproken hebt, en het gaat echt over zaken in je ziel, en je hoort nu dat je jezelf kunt vergissen, ja, wat dan? Ik probeer vanavond zomaar wat richtlijnen te geven. Meer is het niet. Zomaar wat gedachten, want het onderwerp is heel breed. We gaan zomaar eens kijken hoe dat nu is, hè, als de Heere tot je spreekt. Hoe kun je nu echt weten of het van de Heere is? Vooropgesteld, God spreekt vaak door woorden, maar misschien nog wel meer door daden. Ik wil van allebei iets zeggen. En dat wil ik daarna praktisch invullen en dan gaan we pauzeren. God spreekt door woorden. Hou daaraan vast. Als de Heere tot je ziel spreekt met woorden, moet je het altijd terug kunnen vinden in de Bijbel. Je hoort in onze tijd soms zulke vreemde dingen. Maar als de Heere echt gaat spreken, doet hij dat door zijn woord. Dat kan ook als hij zijn woord in je gedachten brengt, bijvoorbeeld. De Heere, als hij wil gaan spreken tot je ziel, dan brengt hij of jou bij het woord, of het woord bij jou. Je kent dat verhaal wel van dat vrouwtje die altijd alleen naar de kerk moest in Schotland. Ze moest best een stukje lopen en dan nam ze altijd haar hondje mee. De man moest niks van de kerk weten. En ze liep iedere zondag trouw dat stuk naar de kerk en weer terug. En dat vrouwtje sterft. En het wordt zondag. En wat gebeurt er? Die hond die gaat er vandoor. Ja, die gaat naar de kerk, want dat was die gewend, iedere zondag. Dus die man achter die hond aan, komt terug, de beestje doet het niet. Gaat naar de kerk en die man erachteraan, zo komt die man in de kerk terecht. En daar treft God hem in het hart. Kijk, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal, hè? Net zoals die cafébaas, die zo van orgelspel hield. En die voor het orgel naar de kerk ging. En toen was het klaar met zingen, toen zakte die onderuit om te gaan slapen. Toen kwam die wesp die in zijn neus stak. En toen was die klaar wakker en toen sprak die dominee net iets en dat ging naar binnen. Gods woord ging naar binnen. Kijk, zo zijn er meer voorbeelden, maar daar moet je het niet in zoeken. U niet en jij niet. Waarom niet? Ik ga er even van uit, de meesten hier, ja, die zullen gedoopt zijn. En wat is het grote voorrecht van de doop, dat de woorden God zijn toebetrouwd? Je zit hier iedere zondag of op een andere plaats, maar je zit onder dat woord. Hè. De Heere kan rechtstreeks kan die tot ons spreken. Dat is bijvoorbeeld anders in islamitische landen. Daar hoor je wel eens dat de Heere zomaar een droom geeft. En bekeert hij door die droom die mensen? Nee. Die droom die zorgt ervoor dat iemand bij het woord gaat komen. Nou, zulke dingen moet je hier niet zoeken. Want wij hebben het woord. Tenminste, je hebt toch wel het woord? Ik denk, als je geen Bijbel hebt, dan die kun je hier zo krijgen. En anders kun je van mij een krijgen. Een groot voorrecht. Heel veel mensen hebben dat niet. En de Heere spreekt. Ja, ik zeg wel je en jou vanavond. Ik zal maar eerlijk zeggen. Ik dacht dat het een jongerenavond was. Dat wij met een pak een beet een 30 jongeren hier in een zaaltje zouden zitten. Die voorstelling had ik. Dus ik stap hier binnen en de schrik slaat een beetje om mijn hart. Dat begrijp je. Maar ik zie ook heel veel jonge mensen. Dus ik zeg gewoon je en jou. En als u dat erg vindt, dan kan ik er ook even niet aan doen. Maar de Heere die spreekt dus door zijn woord. En dat is een groot voorrecht. Iedere keer als het woord open gaat, dan spreekt de Heere. Maar weet je wat ellende is? Wij horen het niet. Van nature. Wij moeten altijd vasthouden aan Psalm 14 en Psalm 53. God ziet uit de hemel of er één mens is die hem zoekt. Er is helemaal niemand die hem zoekt. Als ik onbekeerd ben, dan lees ik Gods woord wel. Dan komt Gods woord wel tot mij. Maar ik zit ten diepste helemaal niet op de Heere te wachten. Spreek tot mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Ja, dat ken je dan ten diepste helemaal niet. Hooguit wil je, ja natuurlijk wil je dat je zonden vergeven zijn, maar waarom? Om strakjes de hemel binnen te kunnen stappen. Of is er een verlangen in je hart, een liefde gekomen tot die God? Dus wij willen eigenlijk helemaal niet horen naar de Heere. En in onze diepe val zijn onze oren doof geworden. Moet je maar eens lezen wat de Dordtse leerregels daarover schrijven. Ik meen hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 1 tot en met 4. Dat zijn wij nu geworden. Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Als je nu onder dat woord bent, gaat de Heere soms in één keer dat woord in je hart brengen. En dan gaat hij die dove oren van nature, die gaat hij doorboren, zoals dat in Gods woord staat. Dan gaan wij in één keer luisteren. En nu even een praktische vraag tussendoor. Kan de Heere je oren openen? Ik bedoel niet of de Heere machtig is, want dat is hij. Maar is er ook gelegenheid voor? Hoe gebruik je Gods woord? 'S morgens? Of heb je dan geen tijd? Of nog even snel iets lezen? Denk eens even na. Wat heb je vanmorgen gelezen uit Gods woord? Weet je het nog? En vanavond aan tafel, waar ging het over? Dat is nog dichtbij. Waar ging de preek over zondag? En de nieuwjaarsdienst, waar ging die over? Wij vergeten makkelijk, hè? En we kunnen ook niet alles onthouden. Maar dan weet je ook dat de Heere toen niet krachtig tot je ziel gesproken heeft als je het niet meer weet. Want dat weet je. Beste mensen, wij leven in een hoogst ellendige tijd. Niet dat het vroeger alles was. Maar wij zijn zo druk. En wij worden zo in beslag genomen door van alles en nog wat. En het ontbreekt ons aan stilte. Nee, het is geen avond over moderne media. Maar dat is wel een grote jongen als het om deze dingen gaat. Als jij het je Bijbel leest, dan kan het toch niet zijn dat de plingetjes de aandacht verstoren. Of op je nachtkastje. Want dan zit jij te denken, oh ja, het zal die wel zijn, of dat. Ik ben heel stellig in Bijbel lezen, ding weg, uit. Het verstoort de boel, hè? Het gaat wel om je ziel vanavond, hè? God geeft zijn woord om tot je ziel te kunnen spreken. Maar heeft de Heer ook de gelegenheid? Het wordt zondag, je gaat naar de kerk en je zit daar. Net zoals afgelopen zondag, dan is het wat warmer dan anders. En ik zie dat, hè, de preekstoel. Ach, dat is misschien een Schravenpolder niet, maar dan zitten mensen op je te kijken zo. Zo. En denk ik, wat zou er gebeuren als ik nu ineens een keer heel hard amen zou zeggen of zo, hè? Dan zie je ze, dan zitten ze gewoon te slapen met haar ogen open, hè? Dat is, ja. Hoe komt dat? Kijk, ik heb het niet over die moeder die tot 4 uur 's morgens heeft zitten wachten tot de zoon eindelijk thuis kwam. Ik heb het niet over die vader die er 's nachts weer uit moest, omdat ze een huilbaby hadden, en die moeder. Nee, ik heb het over de zaterdagavondbesteding bijvoorbeeld. Vroeger hadden we een voorsabbat, zo noemden ze dat, hè? Dat hadden de Joden ook. Nee, ik heb het nu even heel praktisch, kan de Heere spreken? Want we zeggen altijd, ja, dat moet de Heere doen en hij moet nieuw hart geven. Jazeker, hart moet doorboord worden. Dat is allemaal waar, dominee, Psalm 14, 53, jawel. En naast naar Gods huis komen, dat betekent niet alleen op het laatste moment uit je bed rollen en onder het woord gaan zitten, maar is daar ook een voorbereiding? Ben je op je knieën geweest? Wordt er nog gemediteerd? Ja. Nee, ik bedoel niet, dat had ik toen ik in Westkapelle stond en dan had je een stil stuk strand ergens, er kwamen niet veel mensen, daar ging ik dan wel eens vissen, 's morgens vroeg. En dan kwam er weer zo'n groep aan en die gingen daar allemaal zitten yoga'en en dat soort dingen, dat bedoel ik niet, maar mediteren. Nog eens even rustig nadenken over wat je gelezen hebt, gewoon eens zitten. Dat zou de Heere bedoelen. Ja, kan de Heere tot je ziel spreken. Dus de Heere spreekt door zijn woord, maar de Heere kan ook spreken door daden. Dan zeggen we wel, deuren die geopend worden en deuren die gesloten worden. Daar moet je op letten. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan gaan we volgens mij strakjes nog zingen, Psalm 85. Ja. En ja, de Heere spreekt misschien nog wel veel meer door daden. Als je kijkt naar Gods voorzienigheid, de Heere, wat hij allemaal bestuurt. En soms zien we daar iets van, maar heel vaak letten we er ook niet op, hè? De Heere kan spreken door hele krachtige daden. Dat doet de Heere vaak om iemand stil te zetten. Krachtig. De schrik des Heeren die kan bewegen tot het geloof. Een plotseling sterfgeval. Een ernstig ongeluk of een ongeluk waar je net goed wegkwam. Dat kan zo zijn. Maar ook in de hele normale dingen in het leven. Maar let nu wel op dat het altijd staat onder het gebed, uw wil geschieden. Je komt soms mensen tegen die kunnen in de grootste zonde leven en die zeggen, ja, maar ik heb de Heere erin mee. Waarom dan? Nou, de Heere heeft dit bestuurd en dat bestuurd en dat is toch ook zo wonderlijk gegaan. Ja, maar ga nu eens terug naar het begin. Want nu kom ik even terug op die Micha met zijn tempeltje uitrichteren. Op die overpriesters die daar in de dachten dat ze toch wel op de goede weg zaten. En dat de Heere sprak door daden. Het beginsel klopte niet, hè. Micha die was bezig met afgodsdienst. Alhoewel wilde de Heere dienen. Dan ging het meer over het tweede gebod ook. Gij zult u geen gesneden beeld enzovoorts. De Heere dienen op mijn eigen manier. Hé, de Heere dienen op mijn eigen manier. Mag ik daar eens voor waarschuwen in deze tijd? Er is zoveel geloof, denk je soms, dat het erg goed gaat met de kerk en dat is te hopen. Maar je hoort ook zoveel dingen waarvan je zegt, ik ben zo bang dat ze zich bedriegen. Want je stippelt een lijntje uit. Zo wil ik God dienen. Op deze manier. En dan ga ik kijken of er dingen gebeuren. Oh ja, dit. De Heere weet er vanaf. En de Heere doet dat niet voor niks. Maar het ware werk begint andersom. Die zegt, Heere, wat ik wil, dat telt helemaal niet mee. Geef dat ik en alle mensen mijn eigen wil verzaakt, zegt de catechismus. En uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Voel je, dat is een heel ander beeld, hè? Heere, wat wilt u? En wilt u het mij door uw daden laten weten? Een van de predikanten zei nog niet zo lang geleden tegen mij, zei, dan krijg je een godsdienst. Dan bepaal ik wat er gebeuren moet en dan zoek ik daar wel mijn tekstjes en mijn versjes bij. Dat krijg je altijd wel rond. Daar moet je mee oppassen. Hè? Staat het altijd onder de koepel van uw wil geschieden? Dat kan lastig zijn, hè? De Heere spreekt door daden. En als dat, ik wil dat wel ook meegeven als tip, hè? Dat zag je ook bij die overpriesters. Hun beginsel klopte niet, hè? Daar moet je altijd op letten. De Heere spreekt door daden. Maar hoe dan? Er kunnen best belangrijke dingen zijn in je leven. Dan gaat het helemaal niet over je ziel nu. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat over je beroepskeuze. Nou, dat is niet niks. Of dat je bij 3 bedrijven kan komen werken. Je hebt gesolliciteerd. Wat moet ik nu doen, Heere? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik weet dat ik dat zelf ook een keer had. Ik kon bij 2 bedrijven tegelijk komen. Ja, waar moest ik heen? Dan buig je knieën, Heere, wat moet ik doen? Hè? Wat wilt gij? Wat is het beste voor me? De Heere sprak niet. Dan vraag je het nog een keer. De Heere sprak niet. En er waren nu ook geen daden dat ik zeg van kijk, de Heere die wijst die richting. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, Heere, vindt u het goed dat ik daarheen ga? En ik zal nog wachten om het door te geven. Als het beter is voor me niet, wilt u dan de deuren sluiten daarnaartoe? En de deuren werden niet gesloten. Maar toen wilde de Heer ook nog vanuit zijn woord spreken. Niet dat ik erheen moest, maar met de woorden, al wat gij doet, doet het al ter ere Gods. Alsof de Heer zeggen wil, het maakt niet uit. Dat kan dus ook zo zijn. Maar als het gaat over beroepskeuze, kijk altijd onder uw wil geschieden, onder die koepel. Gaan de deuren open, gaan de deuren dicht. Ik hoorde van iemand die bij de douane wilde. En ja, alle deuren werden gesloten. Het begon al bij, het ging over een studie om daarna bij de douane te komen. De stage kreeg hij niet voor elkaar. Zondagsarbeid viel zo tegen. Zo kwamen er nog dingen. Daar sprak de Heere duidelijk door daden niet om. Als je dat nu merkt in je leven, niet dom, dan moet je niet doordouwen. Dan krijg je de Heere tegen of de Heere neemt het van je af daarna. Wat je zo graag wilde. De Heere spreekt dus door woorden en door daden. Het kan ook zijn dat de Heere zelfs belangrijke beslissingen alleen laat merken door daden. Moet je een voorbeeld? Petrus. Petrus die is in Lydda. Daar was hij en daar was Aeneas genezen. En Petrus wist ook niet wat hij verder moest doen. En hij blijft daar, zoals die apostelen deden, gaat daar preken. En op een dag, dan komen daar 2 mannen uit Joppe. Er is iemand gestorven, er is een dode in ons midden. Kom over en help. En dan gaat hij, waarom? omdat zijn werk er al op zat. Zijn werk zat erop en de Heere sprak door de daad dat die twee mannen kwamen, kom over en hij ging. Weet je, vraag altijd als je meent dat de Heere door een daad spreekt, of de Heer het ook bevestigen wil in zijn woord. Dat hoeft niet. En bij mist niet uitvaren. Ja, bij mist niet uitvaren. Nu ga ik nog wat praktisch invullen. Je moet het niet verwachten van het bijzondere. Dat is ook iets van de tijd van onze. Bijzonder. Het lijkt wel of alleen nog iets is, iets bijzonder. Het lijkt wel of de Heer alleen nog maar spreekt als iets heel bijzonders gebeurt. Iets bijzonders gebeurd is. Pas daar maar mee op. Met bijzondere dingen moet je altijd bijzonder oppassen. Als het nu gaat, en nu ga ik wat meer tot je ziel komen. Als het nood is in je ziel, leven wij in een tijd dat het maar direct opgelost moet worden. Dat is onze tijd, hè. Je stuurt een berichtje en je moet eigenlijk dezelfde minuut nog antwoord hebben. En dat kom je ook vaak tegen bij jonge mensen in het geestelijke. Ik heb nu nood en dat moet vanavond opgelost worden. En maar hoe lang heb jij de Heere laten wachten? Dan kan hij jou ook wel eens een poosje laten wachten, hoor. Doorgaans gaat de Heere al zijn kinderen leren wachten. En waarom? Om het geloof te beproeven. Want juist in het wachten komt het ware openbaar, want het ware kan wachten. En soms zo lang wachten. Denk eens aan de adventstijd. Daar wordt altijd gepreekt over dat wachten. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Maar de verwachting die komt is als boom des levens. Of denk aan Psalm 27. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Het is goed, zegt Jeremia in Klaagliederen 3, dat men hopen. En stille zij op het heil des Heren enzovoorts. Waarom gaat de Heere je zo vaak laten wachten voordat hij dingen op gaat lossen in je leven? Wat bedoel ik met oplossen? Dat de Heer bijvoorbeeld echt gaat spreken. Ja, die middelaar, hier heb je hem. Of later, ja, je zonden zijn vergeven door zijn werk. Of nog veel eerder dat de Heere een weg gaat ontsluiten in een ander. Waarom laat de Heere je zo lang wachten? Smijtegeld zegt ergens heel mooi in een preekje. Hij zegt, de Heere laat nogal eens wachten opdat, als hij de zaak geeft, ze des te heerlijker zijn. Wat bedoelt hij? Nou, heel eenvoudig. Er zijn hier ook een hoop ouderen. En als je nu kleine kinderen hebt, en ze zijn een jaar of 4, 5. En ze zijn jarig binnenkort. En ze krijgen een cadeau. Nou, dan zijn ze heel erg benieuwd. Maar als je dat cadeau nu ook nog eens een keer ingepakt bovenop de kast legt waar ze niet bij kunnen. Dan worden ze alleen maar nieuwsgieriger. En ze zitten zich hele voorstellingen te maken. Wat zal het zijn? Ja, ik wilde dit graag hebben en dat. Wat zal het zijn? Maar ze hadden gezegd, het is echt iets wat je niet weet. En als het cadeau dan gegeven wordt en uitgepakt, hoe langer gewacht, hè, hoe mooier het is. Nou, zo is dat ook, zo laat de Heer ook wachten. Vaak ook in het spreken. Het is vaak ook zo dat de Heer laat wachten tot die ziel op een gegeven moment haast zegt, Heer, als u nu niet spreekt, dan geloof ik dat ik sterf, ja, bij wijze van spreken. En dan gaat de Heere spreken en dan moet je opletten. Dan spreekt de Heere gepast. Het past precies. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik weet ooit, al heel lang geleden was dat, ik was een jaar of 17, toen de Heer in mijn leven begon te werken. En in die tijd, ja, daar merkte je wel, ik kan niet zeggen de Heer is daar begonnen. Sommige van Gods kinderen kunnen dat wel, hè. Als de Heer krachtig gesproken heeft, heel veel van zijn kinderen weten dat ook niet. Maar er was wel een hoop veranderd. En één ding wist ik, het lag overhoop van binnen en ik kon God niet ontmoeten en ik was een schuldig mens en hoe moest het nu toch? En was dit nu de weg der bekering, want je wist dat verstandelijk wel, of is het van mezelf? Je bent jezelf één groot raadsel. Dan ging je niet mee de straat op, oh nee, je was zo bang joh, dat er iemand wat van je dacht. Dat gebeurde allemaal in stilheid van de binnenkamer, maar ik weet nog wel dat het een keer nood was. En ik lag op mijn knieën en ik vroeg, Heere, en nu is mijn ziel als een woestijn zo dor. Zou er nu eens één druppeltje dauw mogen vallen? Zo klein. Waarom vroeg ik dat? Dat weet ik niet. Had ik ook nog nooit gevraagd bij mijn weten. Maar zo had ik het gebeden. En toen moest ik uit mijn dagboek lezen en het stukje uit Gods woord. En dan ben ik ook nog zo, misschien herken je dat wel, hè? Dan pak je Gods woord, oh wat moeten we lezen? Oh, Deuteronomium, ik dacht er zal wel geen antwoord staan. En zo redeneer ik dan ook nog. En ik ging lezen en daar stond in één keer, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Zo gepast. En als de Heere spreekt tot je ziel, op dat moment is er geen twijfel of het van God is. Op dat moment, hè? Dat kan daarna weer anders liggen. Maar op dat moment is er absoluut geen twijfel. Want in het geloven is geen twijfel. Kijk, dat moet je altijd maar afvragen. Was het op dat moment dat de Heere sprak vlak? Sprak de Heere gepast? Ja, ik weet wel, als de Heere kan ook onverwacht spreken, maar ik heb het nu over van die zielenraadselen. Hè? Dan gaat de Heere gepast spreken. En dan moet je altijd maar kijken, hoe was het ervoor? Hè? En hoe was het eronder? En hoe was het erna? Hoe was het ervoor? De Heere maakt er plaats voor. Hoe was het eronder? Ja, dan is er geen twijfel op dat moment, maar ook hoe was het erna? Daar wordt een mens klein en ootmoedig van. Jonge mensen, jullie leven in een tijd dat je veel hoort en ook ontzettend veel op kan zoeken. Als je wil, als je getuigenissen wil gaan kijken, dan kan je de rest van je leven mee vullen. Ik kijk er ook wel eens eentje. En ik mis nu altijd die ootmoed. Ik heb er nog niet één gezien waar ik van zei, nou daar val je van harte bij. Allemaal staat ik in het middelpunt. Oh, ze kunnen wel mooi praten over Jezus, maar dat zegt de catechismus ook, hè? In zondag 11. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Maar ze staan zelf in het middelpunt. En nog een traantje hier en een traantje daar. En we zijn aan iedereen en ze worden toegejuicht en geklapt. Dat is net zo wel met die doopdiensten. Ik snap niet dat je gedoopt wordt, dat je daarna met je hand in de lucht moet gaan staan. Net of je zo'n prestatie hebt geleverd. Als het gaat over het spreken van de Heer, maak het klein. Daar heb ik Abraham, de vriend van God. Abraham is 99 jaar oud als de Heere verschijnt. Waarom staat er 99 jaar? Omdat het vorige hoofdstuk eindigt dat hij 86 jaar was. Ligt 13 jaar tussen. Want doorgaans spreekt de Heere niet iedere dag hoor. Ja, hij spreekt wel door zijn woord, maar met kracht in de ziel. Gods kinderen kunnen dat vaak op één, twee handen tellen, dat ze echt weten. En toen sprak de Heere dat. En toen was dat echt persoonlijk voor me. Abraham, 13 jaar. En dan gaat de Heere spreken. En die grote Abraham, die vorst, die rijke man, die vriend van God, die ligt plat op zijn gezicht op de grond. Toen viel Abraham met zijn aangezicht ter aarde. Genesis 17. En dat zie je altijd, het brengt ootmoed met zich mee. Al kan Gods kind later ook hoog bekeerd worden met genade. Dat is gevaarlijk, gaat de Heer dus ook wel van afbrengen. Weet je, pas op met gevoel. Pas op met teksten plukken uit zijn verband. Lees bijvoorbeeld dat boekje dat niet meer nieuw te krijgen is volgens mij van Wijlen Dominee I. Kiewiet, Het krijgen van teksten. Het zou zelfs kunnen, ja nu moet ik dat natuurlijk niet zeggen, dan zeg ik eerst dat ding een beetje uit, maar dan ga ik nu zeggen dat het als pdf te vinden is als je even googelt. Het krijgen van teksten. Heel, dat gaat ook over deze dingen, heel helder uitgelegd, hè. Weet je, ik ga zachtjes aan afronden, we moeten pauzeren. En ik heb gehoord dat er altijd veel vragen zijn. En als er geen vragen zijn, heb ik nog wel wat. En maar zeker op dit onderwerp, je merkt wel, ja, wat heeft hij nu eigenlijk gezegd? Ik heb misschien de verwarring alleen nog maar groter gemaakt. Maar het is ook zo'n moeilijk onderwerp. Het is ook zo breed. Ja, maar toch, als er nu van die zielen zijn die zeggen van ja, ach, kon ik dat nu maar zeggen, dat ik zeker wist dat de Heere tot me gesproken heeft. En zeker als het gaat over die middelaar, hoe kom ik toch bij God? Ja, alleen door Christus, waar de Heere misschien licht op gegeven heeft. En schreeuw in je hart, geef me die Jezus, of ik sterf. En dan kan ik nu tegen je zeggen, geloof in de Heer, neem aan, ja. Maar de Heere geeft het wel. Op zijn tijd zal hij spreken door zijn woord in je ziel. O, dat lange wachten. Maar je bent zo bang dat je sterven moet, hè, voordat het geschonken is. Want de dood zit op je hielen. Ja, en dan wordt de nood alleen maar groter. Maar als de Heer het genoeg acht, dan zal die wel zeggen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En al had je heel de Bijbel achter elkaar uitgelezen en gebeurde er niks in je ziel, maar als de Heere dat met kracht in je hart gaat leggen, dan is het omhelzen en het geloven nog nooit zo makkelijk geweest. Want dan gaat het vanzelf. De Heere spreekt tot ons allen. Hij zegt ook, mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. Hoe is het daarmee? Hoe staat het ermee? Kun je sterven? Ik moest vanmiddag een man begraven van 60. Een paar weken ernstig ziek geweest. Het kan zo snel gaan, joh. Het kan ook als je jonger bent. Ik hoorde het van familie, van de overzijde van de oceaan. Twee jongens volgens mij, van 15. Een spelletje met de crossmotors. Tweemaal eeuwigheid kun je God ontmoeten. En dat is ook Gods stem die tot je spreekt. Stel je bekering niet langer uit. En heb geen rust voordat je op goede gronden weten mag geborgen te zijn in Christus alleen. Ik wil het hierbij laten en dan gaan we eerst pauzeren. We zingen uit Psalm 85 en er is een collecte, zie ik. Merk op mijn ziel wat antwoord. God u geeft het, de derde vers en het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En ik denk dat er dan gewoon automatisch pauze gehouden kan gaan worden, hè? Tot hoe laat is, of dan gaat orgel spelen, hè? Dus als strakjes het orgel weer gaat spelen, dan graag weer terug in de zaal. Zingen we nu Psalm 85, 3 en 4. Een gevaar is altijd als je ergens spreekt in een gebied waar je zelf vandaan komt. Als je dan in de pauze nog even naar de vragen wil kijken, dat je er niet aan toe komt. Want dan zie je zoveel bekenden. Dus ik heb hier een vraag of 11 die ik wil behandelen. En ik heb er nog maar 5, dus ongeveer de helft, even kunnen bekijken. En de rest, ja, dat is voor mij een verrassing. En ik zal proberen daar antwoord op te geven. Sowieso heb ik hier al twee dezelfde vragen. Alhoewel, dezelfde. Ik begrijp die vraag, want ik wilde echt om 8:30 dat we gingen pauzeren, want anders loopt het al zo snel uit. Dus ik had zo even dat element ook laten liggen en dan had ik wel gedacht dat er vragen over zouden komen. Maar er staat nog een vraag onder, die wil ik eerst eventjes noemen. Als het gaat om de zekerheid van ons heil, wil God dit toch direct geven. De verloren zoon kwam en de vader liet hem niet wachten. Wachten is toch geen vrucht dragen en dienstbaar zijn in zijn koninkrijk. Deze vraag, dat is eigenlijk een onderwerp apart, want het gaat over de zekerheid des heils. En ik ben het persoonlijk niet eens met wat hier staat. Want ik zou zeggen, lees dan bijvoorbeeld eerst maar eens het boekje De Eigenschappen van het Geloof van Comrie. Of de ABC des geloofseigenschappen mag natuurlijk ook, is wel wat moeilijker. Maar als het gaat over wachten, moet je maar eens kijken in de Bijbel hoe vaak dat voorkomt. En in alle geschiedenissen. Want die verloren zoon, ja ik doe het niet, want ik heb nog vragen genoeg, maar dat is echt een apart onderwerp. Suggestie voor een andere avond misschien, zekerheid des heils. Of de beleving van het heil. Of de beleving van de orde van het heil. Maar er staat nog een vraag op. U noemde dat de keren dat God tot zijn kinderen spreekt vaak maar op twee handen te tellen zijn. Maar denken wij dan niet veel te karig van God? Moeten wij niet in hem zijn en wandelen met hem? Dat is toch wat God wil. Daarbij een andere vraag die bijna hetzelfde is. U geeft aan dat er een lange periode kan zijn tussen God spreken, Abraham 13 jaar. Is het niet zo dat God iedere dag tot ons spreekt, maar wij dit niet opmerken door Gods woord? Gaat het niet om de dagelijkse gemeenschap met God? Een paar opmerkingen hierover. Ik heb het hier natuurlijk niet gehad als ik het over die dingen had dat de Heere inderdaad dagelijks door zijn woord tot ons spreekt. Maar ik heb het hier, als je dat op twee handen of één hand tellen kan, dat de Heere, dat die echt ook zaken gaat oplossen in je leven van grote nood. Als je nu een gezin hebt, hoe vaak praat een kind niet met vader en moeder? De meeste gesprekken vergeet hij. Maar er zijn gesprekken die hij nooit meer vergeet. Snap je? Als het hier gaat over dat de Heere spreekt. Als jij op moet schrijven in een schrift, omdat je het anders vergeet wat de Heer gezegd heeft tegen je, dan bedoel ik daar niet die dingen mee. Want als de Heer echt tot je ziel spreekt, als die dingen op gaat lossen, dat hoef je echt niet op te schrijven. Dat vergeet je nooit meer. Je weet waar dat gebeurd is. Wanneer dat gebeurd is, en als ik zeg, dat kan op 1, 2 handen geteld worden, dan heb ik het over zulke zaken. En natuurlijk is het waar dat de Heere dagelijks spreekt. Je hebt, als het goed is en het ligt rustig en vlak tussen, tussen Gods kind en tussen God, en dan is het dagelijks, dan kunnen de tijden zijn dat de Heere zomaar zachtjes, rustig, vertroostend, liefelijk spreekt tot die ziel dagelijks. Maar nogmaals, als het echt gaat over die zaken die opgelost worden, bijvoorbeeld het komen tot de kennis van Christus, bijvoorbeeld tot het komen van de zekerheid des geloofs dat de zonden vergeven zijn, bijvoorbeeld dat de Heere in dat beginnende leven krachtig spreekt in het hart dat hij van je afweet. Dat je soms op de preekstoel letterlijk hoort wat er die week in je hart gebeurd is. Hè? Nou, die zaken, dat komt nu nog niet zo heel veel voor. Ik ga naar de volgende vraag, hè. Kijk, dit is het voordeel van een grote groep, hè. Want met een kleine groep, dan vraag je altijd, is het duidelijk zo? Of, en dan, dus, hè. Maar ik heb nog meer vragen. Hoe kunnen we het spreken van God onderscheiden van het spreken van de duivel? Dit kan heel erg moeilijk zijn. Ik denk aan Job en zijn vrienden. Jobs vrienden wisten zeker dat God Job strafte. Dat was een daad van God vanwege een zonde. Maar het was de Satan onder Gods toelating. Ze zeiden dus dat het werk van de Satan hielden zij voor Gods werk. Dat is wat. Weliswaar onwetend, maar ze oordeelden veel te snel. Weet je ook hoe het afliep met die vrienden? De Heere sprak. En toen wilden die vrienden ervan tussen vinken. Ja, dat is Zeeuws vinkelen. Met zo'n mooi woord. Ze wilden er een beetje wat tussenuit glippen. Nou, Job, sorry hoor, hadden we niet moeten zeggen. Nou, man, hé, tot ziens, beste hoor. Maar dan zegt de Heere, ho, 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 komen jullie eens even terug. Gij hebt niet recht van mij gesproken. En je gaat nu een offer halen en je vraagt of Job wil offeren en of die wil bidden. En als dat niet gebeurt, dan moet hij je sterven. Hè? En dan zie je, als hier gevraagd wordt, hoe kunnen we het spreken van God onderscheiden van het spreken van de duivel? Daar waren 3 kinderen van God, want dat waren die vrienden van Job. En in de daden zagen ze het niet. Het kan soms heel lastig liggen. De duivel is een grote bedrieger. Hij bracht de Heere Jezus in de verzoeking naar de tinnen van de tempel. Hè? Dat was Gods huis. Maar een paar tips. De duivel wil je altijd bij God vandaan drijven. En God wil juist een mens naar God toedrijven. De duivel wil je in de wanhoop brengen. De duivel wil in ieder geval niet dat je naar Christus gaat. De duivel verdraait Gods woord. Het lijkt erop, maar je ziet het al aan het begin. Is het niet dat God gezegd heeft, van die boom mag je niet eten? Nee, hij draait, hè? Want God had gezegd, je mag van alles eten, maar van die niet. En daarom hamerde ik er zo op in die inleiding Gods woord. En ook letterlijk Gods woord, hè? En dan nog kan dit juist zo'n strijd geven, de ziel. Was het nu van de Heere? Of was het nu van mij? En dat brengt me eigenlijk bij een... Of was het nu van de duivel? Of was het nu van de Heere? En dat brengt me bij een volgende vraag. Na het spreken van de Heere slaat de twijfel weer toe. Begint de strijd weer. Ik las op verschillende plaatsen dat je hiermee ook de Heilige Geest kunt wederstaan. Kunt u hier iets over zeggen? Kijk, dan kan de duivel gaan spreken bijvoorbeeld. En dan gaat hij alles in twijfel trekken. Op het moment dat de Heere spreekt in je ziel en het ligt vlak, dan is het zeker, dat is van de Heere. Maar dan kan de twijfel weer zo toeslaan. En dat heb ik laten liggen in mijn inleiding. Want weet je wat je dan moet doen? Dan moet je vragen of de Heere erop terugkomt. En dat doet de Heere ook. En ook daarin laat hij soms eerst de nood klimmen. Ik zou tal van voorbeelden kunnen noemen dat de Heere letterlijk terugkwam. Dat hoor ik van mensen, hè. Bijvoorbeeld na een preek. Ik vergeet nooit, ergens was dat, dat ik preekte over een vrij onbekende tekst. En ik sprak iemand, een jonge vrouw. En het was nood geworden, want de Heere had wel eens gesproken in haar leven met een onbekende tekst. En het was in de ziel, dat heb je allemaal zelf bij elkaar gepakt. En toen had ze de troost uit, er was nog één schreeuw, Heere, was het dan van mezelf of was het echt van u? En uitgerekend komt ze in de kerk zondags en dan staat dat hoofdstuk op bord. En toen ging ik er nog uit preken ook. Het was heel duidelijk dat de Heere toen terugkwam op zijn eigen woorden. Nee, dus kun je ook de Heilige Geest wederstaan? Ja. En daar moet je ook mee oppassen. Als je nu eigenlijk, als de Heere nu spreekt in je ziel, je weet het is van de Heere. Als de Heere er nog een keertje op terugkomt En vervolgens ga je toch, ja, toch weer de twijfel in. Bewust. Er kunnen momenten zijn dat je voelt, nu mag ik niet verder gaan. Dit is van de Heere. En dat kan de Heere soms op een bijzondere wijze laten merken. Als ik naar mezelf kijk, dat was dan toen ik in Westkapelle stond. En ik moest weg van de Heere. En de Heere, die had dat gezegd. Dat is allemaal binnen een week gebeurd. Maar ik wilde niet en ik zou niet gaan ook. Toen liet de Heere merken wat er zou gebeuren als ik niet zou luisteren. Het is zelden zo donker en bang geworden in de ziel. De stoken branden van de hel, jezelf van God verlaten voelen enzovoorts. En toen sprak de Heere nog een keer. Verhard je hart nu niet en laat je lijden. En dan voel je, als ik nu niet luister, dan gaat dat gebeuren. En dan wil je ook niet anders, al kunnen dingen wel pijn doen. Begrijp me goed, ik heb niks tegen Sint-Anneland, maar ik had het zo naar mijn zin in Westkapelle, begrijp je? En zo kan dat in het geestelijk ook zijn. En als je dan doorduwt, dan kun je jezelf in een grote donkerheid brengen. Ook als het gaat, nee, ga ik niet noemen, dat is een apart onderwerp. Ja, vraag of de Heere terugkomt en bevestigt. U zei, luister naar wat de Heere zegt. Hoe kun je gelovig volkomenlijk hopen, geloven zoals in 1 Petrus 1 vers 13 staat, zonder in twijfel te raken? Ja, ik lees volkomen. Dat is hier nooit. De Heere vraagt dat wel. En zo zou het moeten zijn. Wij zouden ook volkomen naar zijn wet moeten wandelen. Gods kind zou dagelijks volkomen zich over moeten geven aan Christus. Gods kind zou zich nimmer zorgen moeten maken, want de Heere leidt hem. Hij zorgt voor de vogelen des hemels. Maar juist door die eis dat het zo zou moeten zijn, gaat die ziel, omdat die ziet dat het maar niet lukt, zuchten naar boven. En dan kom ik bij Paulus in Romeinen 7. Ik ellendig mens, zegt hij. Wie zal me verlossen? Ook van die twijfel. En zo, doordat de Heere die eis zo legt, gaat die ziel, die gaat steeds meer verlangen naar boven, waar die verlost is van zichzelf, waar die volmaakt God groot kan maken, waar die nooit hoeft te twijfelen, waar het geloof overgaat in aanschouwen. En zo gaat de Heere zijn kinderen vreemdeling maken en houden op aarde. Nieuwe suggestie voor een avond. Vreemdelingschap. Ja, dat is wel mooi. Hè? Er komen natuurlijk voor vervolgavonden, er komen er allerlei dingen naar boven. Dus dat klopt zoals het in 1 Petrus staat. Hè? Want er staat ook in Petrus die roeping en verkiezing vastmaken. Dat doen de nimmer meer struikelen. Daar moet je eens over nadenken. Nu komen de vragen die ik nog niet gelezen heb. Het kan zijn dat de Heere tot je spreekt, maar wat, even kijken hoor. Ja, een broer van me die heb oude handschriften gestudeerd en ik niet. Dat woord kan ik even niet lezen. Maar ja, ik kan helemaal niet netjes schrijven, hoor, dus ik die dit opgeschreven heb, ik sta echt niet boven je. Maar wat betekent het als het, even overnieuw. Het kan zijn dat de Heere tot je spreekt, maar wat betekent het als het toegepast wordt? Ik vind dit altijd een moeilijk begrip. En wat betekent het om door een waar geloof ook de belofte toe te eigenen? Ja, volgens mij begrijp ik wat de vraagsteller bedoelt. Hè? Van, wat is dat nu als toegepast wordt? Dat is eigenlijk, laat zich, ja, ik zeg aan de ene kant pas op met gevoel, aan de andere kant laat dit zich alleen maar beleven. Als de Heere met het spreken het geloven geeft, dan is het op dat moment zo vast als een huis. Dat van de Heer is. Dat brengt een vrede, dat brengt een kalmte, dat brengt een rust met zich mee. Ho, ik zeg niet dat dat lang duurt. Hè. Dat kan misschien 5 minuten later in de twijfel. Maar op dat moment is dat vast. Dus wat is dat nu als dat toegepast wordt? Dat laat zich alleen maar beleven. En dan komt achteraf misschien die vraag, maar was die beleving dan wel goed? Wat weer twijfel geeft. Maar op dat moment, ik vind het altijd een moeilijk begrip, ik snap het. Want het laat zich ook niet uitleggen. Stel je voor, hè, jongens, je bent hopeloos verliefd op een meisje. Je sjouwt wat af voor dat kind. Hè. Je wilt dat ze je ziet staan en je bent hopeloos verliefd. Ja. En op een dag komt ze naar je toe. En ze begint een praatje met je. Ja, joh, je hart, dat is... Ja, er vliegt een legioen aan vlinders rond natuurlijk. Hè. Ja. Ga eens vertellen wat je voelt. Dat kun je niet, hè? Nee, zo is dat ook. Als de Heere spreekt, dan kun je eigenlijk niet zeggen. Dat laat zich alleen beleven. Dat is vrede. Dat is zaligheid. Dat zijn de voorsmaken van de hemel. Ja. Dus ik begrijp me die vraag van ja, en die belofte toe te eigenen, ja, dan kom ik ook weer op een ander vlak, dat laat ik ook liggen. De belofte van de Heere en het toe-eigenen. Hé, ging het daar niet over in een van de volgende avonden? Of is dat al geweest? Ja, er staat me iets van bij dat ik dat gelezen heb. Heeft u ook tips over hoe God spreekt in het vinden van de juiste partner? Ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat 75% van de stellen op dit moment, ik vraag altijd op het huwelijksgesprek, hoe hebben jullie nu elkaar leren kennen, joh? Dat is heel vaak via datingsites. Ik heb daar absoluut niks op tegen, hoor. Begrijp me goed. Want er zijn ook hele mooie dingen, zeker. Oudere stellen zie je vaak. Maar hoe de Heere daarin spreekt, ja, dat mag je inderdaad vragen of dat de juiste levenspartner voor je is. Of de Heere daar antwoord op geeft. Ik ga nu ook iets zeggen als het gaat over hele belangrijke beslissingen in je leven. Ook al weet ik dat niet iedereen het hiermee eens is wat ik nu ga zeggen. Misschien ook van mijn medebroeders, maar ik ben deze mening wel toebedaan. En dan ken ik momenten in mijn leven. Dat ik zei, dat doe ik niet vaak. Heren, op mijn knieën. Er moet een antwoord komen, want ik moet wat. Dat ik het woord open laat vallen. En dat ik zeg, Heere, mag het dan hier staan. En dan weet ik van moment dat de Heere heel krachtig, heel duidelijk sprak. Een voorbeeld. Ik had een attest gevraagd bij de kerkenraad of ik een attest kon krijgen voor theologische school. De Heere heeft mij geroepen met de woorden, mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. De kerkraadsvergadering, waar je dus je verhaal mocht doen en waar besproken werd of je een attest kreeg, die brak aan. En ik was zo bang. Het lag weer zo overhoop of het wel echt van de Heere was. Terwijl er toen geen twijfel was. Ik ben op mijn knieën gegaan en zeg, Heere, wat de uitslag ook is. Als het uw weg niet is, wilt u het zeggen. Maar als het uw weg wel is, wilt u het ook zeggen. En toen heb ik dat gedaan. Toen stond er bij mijn vinger, toen ik mijn ogen opende. Mensenkind, maak u op en ga naar de oudsten Israëls. Duidelijker kon niet, hè. De oudsten, dat was vroeger waren dat de kerkenraadsleden. En hebben grote vrijmoedigheid gekregen om daar wat te vertellen. En als je me nu vraagt hoe was het bij het curatorium, Toen had ik zoveel vrijmoedigheid niet. Dan zie je dat het ook heel anders kan liggen. Dan heb ik ook mijn Bijbel open laten vallen. Dan dacht ik, de Heer gaat wel spreken. Maar let op, als jij denkt dat het allemaal gebeurt, dan gebeurt het mooi niet. Nee, want God is een jaloers God op zijn eer. Maar ook in deze dingen. Ja, ik ben blij om te horen dat iemand dat biddend wil doen. Ja, en dan kom ik eigenlijk terug op mijn inleiding. De Heer spreekt door woorden en spreekt door daden, hè. Ik moet vlug verder naar de volgende. Hoe weet je of iets een beproeving is of dat het echt een gesloten deur is? Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Een beproeving of een gesloten deur. Maar als jij gevraagd hebt aan de Heere of de Heere door daden wil spreken. De Heere is niet iemand die eerst... Ja, ik wil dat woord niet gebruiken, maar even kijken, hoe zeg ik dat nu eerbiedig? Dat de Heer een beetje met je speelt, hoor. Dan doe ik eerst deurtje dicht, nou later maar even, dan doe ik daarna deurtje wel open. Nee, en zeker niet als het over deze dingen gaat. Want juist in zulke dingen kun je zeggen, ja, nu is die deur gesloten, dus het is een beproeving. Nou, het is nog steeds een beproeving. En je blijft doorgaan, op een duur is die deur niet meer gesloten, dan zeg je, nu is die open. En dan kom ik weer op dat stukje uit mijn lezing. Je moet niet doordrammen, hè. Maar dan kan de Heer eens ook op een duur tegen je zeggen, oké, je weet het beter, ga dan maar. Als je met een klein kind staat, en die wil daardoor door de bossen gaan lopen, en er staat vol brandnetel, zeg je, nee joh, doe nou even niet. Is een korte broek aan. Ja, maar ik wil, nee, doe niet. Ja, maar ik wil daar die tak gaan pakken. Doet niet, dat staan allemaal brandnetels. Ja, maar... Oké, ga maar. Snap je? Zo kan de Heer ook werken, hè? Het is zomaar misschien, ja, zomaar een antwoord op die vraag. En helemaal sluitende antwoorden kan ik ook niet geven, hoor. Als je in je eigen leven merkt dat het vanwege opstand... En het niet eens zijn met de Heere, allemaal stil, dor, koud en leeg blijft en God ook niet spreekt. En wat moet je dan doen? Ja, daar staat vanwege opstand. Ga dat maar zeggen tegen de Heere. Je zonde belijden van opstand. En vraag of de Heere die opstand wegneemt. En dan kan het inderdaad koud en dor en leeg zijn. En ook dat de Heere niet spreekt, soms lange tijd niet spreekt. Waarom duurde het 13 jaar dat de Heere bij Abraham kwam? Hij had gerommeld met Hagar. Dat lag ertussen. Het was koud geworden. Het eerste wat de Heere zegt is... Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ja, weet je, wat moet je dan doen? Er is altijd een weg terug in schuldbelijden, in vragen om vergeving en of God het ook warm wil maken. En ook hier moet je mee oppassen. Psalm 103 spreekt over de jeugd vernieuwd als eens arends. Daar is de arend in de rui. Zo zijn er ook geestelijke ruiperioden, dat het lijkt alsof de Heere zich wat terugtrekt. Maar dat doet de Heere, zoals bij die arend, dat hij een nieuw verenpak krijgt en des te sierlijker wordt. Zo kan het ook zijn dat je meent dat door een bepaald iets de Heere zich terugtrekt. Maar dat moet je ook vragen aan de Heere, Heere, wat is het dat het zo koud is? Dan kan het zijn dat de Heere daar ook in spreekt. U zegt, stel je bekering niet langer uit. Kunnen we onszelf dan bekeren? Het is één groot raadsel. Ja, ik lees in mijn Bijbel verschrikkelijk vaak, bekeert u. De Heere, ja dit is ook, het ligt eigenlijk buiten het onderwerp. De Heere beschrijft het in zijn woord alsof we onszelf kunnen bekeren. Maar we weten dogmatisch gezien dan dat we het niet kunnen, hè. Weet je, het is één groot raadsel. En dat is het juiste. Ik geloof, als de Heere werkt in de mensenleven, dat dat raadsel zo groot wordt, die nood, ik moet me bekeren, ik kan het niet, ik moet het. En ik begin eraan, maar kan niet en het lukt niet, en heen en weer geslingerd worden. Eén groot raadsel. Maar er is er één die knopen ontbindt. En weet je, de eis van de bekering ligt er. En de andere kant is ook waar. Ben je er al eens achter gekomen? Als je hier aan de dijk staat en je zegt, ik zwem even naar de overkant. En je gaat proberen, je wordt meegesleurd door de stromen, je komt terugploeteren. Je staat weer aan de kant en zegt, het lukt nooit. Maar als er een aankomt lopen, die zegt, ik zou best aan de overkant willen zwemmen, maar dat lukt je toch nooit. Wie weet het beter, die het geprobeerd heeft. En daarom zeg ik er altijd bij, begin eens aan je bekering. Wat is dat? De zonde opruimen. En dan weet jij wel wat er als eerste de deur uit moet. Hè? Begin er maar mee. Kom de Heere ook door. Kan de Heere ook door tijdelijke zorgen je aan hem verbinden. En zo naar zielenvragen leiden tot bekering. Zeer zeker. Ik geloof dat de Heere juist heel vaak zorgen en noden gaat gebruiken. Maar hoe weet je dan of de Heer het gebruikt tot je bekering? Hoe is het als de zorgen en de noden over zijn? Je hoort heel vaak, naar de ziekte verlang ik niet terug. Maar wel naar de tijd, toen ik zo afhankelijk mocht zijn van de Heer. Maar dat is nu niet meer. Dat is altijd, ja, dan denk ik, was het alleen maar tijdelijk? Of ken je van die aangebonden periode ook? Als er geen zorgen en noden zijn. Maar de Heere gebruikt juist vaak die daden om een mens aan zich te verbinden. Hoe moet je je staat hier nu negeren of regeren. Reageren, dat kan ook nog. Even kijken, hoe moet je reageren als de Heere tot je spreekt en kun je ook dat kan ik even niet lezen. Is er iemand die goed is in en anders verveeld reageren, maar dat zat er niet bedoeld worden. Doe ik eventjes deze. Het woord beluisteren onder de prediking of lezen van het woord is toch de uitwendige roeping. We mogen en moeten toch uitzien naar de inwendige roeping, persoonlijk in het hart, zeker. Zijn komst alleen is het die ons heil volmaken kan en wil op zijn tijd. Dit is mijn biddend uitzien, maar hoe meer preken ik beluister, hoe dodiger ik wel lijk te worden. Ik ben een dorre boom. Beste schrijver, weet je wat ik denk? Dat je misschien wel je zaligheid bouwt op je preken luisteren. Je bidt toch om armmakende genade? Je moet niet boos worden als de Heer je arm maakt. Dan moet de mens ook zijn vromigheid kwijt. En aan de andere kant, beste vragensteller, als ik nu tegen je zeg, dan moet je maar niet meer naar de kerk gaan. Niet meer luisteren. Gaat ook niet, hè. Dat gaat ook niet. Is er maar één die dit op kan gaan lossen. En dat zal die ook wel doen. Maar niet op de manier zoals u of jij denkt. Want de Heere lost het altijd op een andere manier op. En dan krijgt hij de eer.
Hoe moet je reageren als de Heer tot je spreekt en kan je ook verkeerd reageren?
Oh ja, ja. Hoe moet je reageren als de Heere tot je spreekt en kun je ook verkeerd reageren? Samuel, spreek Heere, want uw knecht hoort. Zo moest hij reageren toen de Heere sprak. Kun je ook verkeerd reageren? Ja, Dat kan natuurlijk, maar als de Heere spreekt, dat zei ik al, dat brengt altijd in de ootmoed. En ik geloof niet. Ja, ik zit gelijk van alles te graven in mijn gedachten door de schrift heen. Kun je ook verkeerd reageren? Dat kan, denk ik, wel Bileam. Die reageerde natuurlijk verkeerd. Maar ik weet niet of dat precies bedoeld wordt. Maar als de Heere spreekt, ga op je knieën. En alles wat wij meer zijn dan op onze knieën te liggen, dat zijn we te veel. En daarom wens ik u allen en jou armmakende genade toe. En weet je wat nu zo wonderlijk is? Daar ben ik een vijand van. Want ik wil niet klein worden. En als ik er weer gebracht word door de Heere, dan zeg ik, Heere, zalig, zalig, niets te wezen. In ons eigen oog voor God. Het waren maar wat gedachten. En ik wil hartelijk bedanken voor de vragen, maar ook voor de aandacht vanavond. En er is me gevraagd of ik nog even het woord terug wilde geven.
Dominee, hartelijk bedankt voor de plaats die u gaf vanavond aan Gods woord. Dat het centraal moest staan in ons leven. En dat dat ook leidt tot ootmoed als het werk van de Heer is, omdat Hij groot wordt. Hartelijk dank, dominee, voor de woorden vanavond. En we hopen dat u straks met ons wil eindigen. Hier een kleinigheid om mee te nemen naar Zuid-Ammerland. En de digitale vergoeding die komt op een later moment. Ouderling van Linde, ook hartelijk bedankt voor de opening. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid vanavond. En overweldigende belangstelling, ook voor de luisteraars thuis. Dank ook Wouter voor de bedienen van de camera. En Maurits voor het orgelbespelen. Monika, als je straks alsjeblieft weer met ons wil spelen op de piano. Na afloop. Het staat niet op het programmaboekje, maar na afloop dan is er nog gelegenheid om uit de jeugdbondbundel te zingen bij de piano. Alvast bedankt, Monika. De volgende avond is in komend seizoen, als we mogen beleven, niet op een donderdag, maar op een woensdagavond 1 oktober, als evangelist Elenbaas spreekt over evangelisatie, een taak of een houding. Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid.
Ja, kleinigheidje noemen ze dat dan. Hè? Een grote bak met bloemen. En ik heb gezegd, ach, dat is allemaal niet nodig, maar graag gedaan vanavond. En dan zal ik inderdaad nog proberen om mijn gebed te eindigen. Heren, u ziet ons hier in de kerk of thuis meeluisterend. En dan ziet u ook dat op een van de muren van dit kerkgebouw de gelijkenis van de zaaier is uitgebeeld. En u ziet ook de vogels erboven. Hoeven de vogels het zaad van uw woord niet weg te pikken. En wilt u dan alles van uw knechten maar uit wegnemen wat niet goed was. En Heere, mag het zijn dat we alle uw spreken zaligmakend kennen. Geef ons ook geen rust voordat we dat weten. En het is toch een wonder dat u nog spreekt tot mensen. Dat u Adam opzocht. Dat u ook vanavond komt zoeken. En komt te spreken. En komt te zeggen dat u geen behagen hebt in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Ach, hoeft er niemand van ons verloren te gaan. En mogen we u dankzeggen dat we zo bij elkaar mochten zijn. Gedenkt u aan al die mensen die ernaar snakken om ook eens zo'n avond mee te maken, maar die vervolgd worden en verdrukt worden en in concentratiekampen zitten. En u kent ze wel, mogen we ze u bevelen. Gedenk ook de gemeente aan deze plaats, ook onze vriend en broeder. Sterk hem ook in de veelvuldige arbeid, maar bovenal wilt u het rijkelijk zegenen. Heren, geef ook de commissie die deze avonden organiseert wat nodig is. En wilt u de avonden rijk zegenen, vergeeft u al onze zonden en tekortkomingen, brengt u ons veilig thuis en hoor om Jezus wil. Amen. Enfin, het is net gezegd, je kunt nog blijven, maar voor de rest alvast allen wel thuis.